Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het wordt weer een spannende nieuwsweek. We gaan erop vooruitblikken, zoals elke maandag in De Zeven. Dat doen we vanmorgen met onze man in Zwitserland, Bart Haak. Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen.
Journalist en editorialist bij De Tijd. Je bent in het pittoreske Alpenstadje Davos, Bart, want daar begint vandaag natuurlijk het Wereld Economisch Forum. Bijeenkomst met invloed op de hele wereldeconomie. Wat gaan ze daar beslissen? Minister-president Jan Bon die komt met belangrijke cijfers over buitenlandse bedrijven die investeren in Vlaanderen. We hebben ze al en, tipje van de sluier, het gaat om records. En we kijken ook uit naar verse resultaten van een aantal toonaangevende bedrijven en van China, want sommige vragen zich af of dat land zijn rol nog kan spelen als motor van de globale markt. Het is maandag 16 januari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
The global elite are gathering at the World Economic Forum in Davos, Switzerland.
On the grounds at Davos, Switzerland for the World Economic Forum.
Davos 2023, live and exclusive.
Alle ogen van de financiële wereld zijn deze week gericht op Davos in Zwitserland. Van vandaag tot vrijdag komt daar de wereldelite samen. Meer dan 2700 toppolitici, CEO's ook van multinationals, Nobelprijswinnaars, centraal bankiers en steracademici, die gaan samen aan tafel zitten om te praten over de wereldeconomie en waar die naartoe moet. Wat in Davos besproken en besloten wordt, dat heeft een impact op de hele wereld. Het is nu de 53ste editie en de eerste in 3 jaar die weer op de traditionele manier plaatsvindt. In de winter tussen de besneeuwde bergtoppen. In mei was er al een kleinere, toen uitgestelde corona-editie. Jij bent daar ook bij, Bart, in Davos. Wat is agendapunt nummer 1 op het Wereld Economisch Forum?
Wel, het zijn de grote thema's van het moment. Strijd tegen klimaat, strijd tegen inflatie, energie, oorlog in Rusland. Maar overkoepelend daarboven voel je toch dat er een thema domineert. En dat is de vraag, hoe gaan we al die uitdagingen samen aanpakken of niet? Gaan we dat in versplinterde slagorde doen? Of zal daar toch een coherente globale aanpak zijn? En dat komt eigenlijk neer op de vraag, is die globalisering zoals we ze kennen, de internationale handel zoals we die kennen, is die wat aan het afbrokkelen, is die uit elkaar aan het vallen? Je ziet dat in het klimaatbeleid, waar de VS met zoveel miljarden klimaatsubsidies gooit, dat de Europese industrie daar nerveus van wordt, omdat ze denken dat hun toekomst hen ontnomen wordt. Dus dat is een beetje de grote vraag die hier boven alle andere thema's hangt. En die versplinterde globalisering, kan je daar nog samenwerken zoals dat vroeger net iets makkelijker ging?
Kan je ons eens een beetje een beeld schetsen, Bart? Hoe moeten we ons dat voorstellen, dat Wereld Economisch Forum? Hoe gaat dat in zijn werk?
Wel, je moet dat als volgt voorstellen. Er is een bergdorp, een kleine stad eigenlijk, Davos in Zwitserland, met een centraal en vrij groot congrescentrum. Dat is waar die 2700 mensen naartoe gaan. Daar staan deze week een 100-tal debatten op de agenda. Het houdt eigenlijk nooit op. Maar omdat daar zoveel mensen zijn en zoveel toppolitici en topbankiers, CEO's, krijg je eigenlijk een soort tweede concentrische cirkel van allerlei andere mensen die daar ook willen zijn, om elkaar te zien, om business te doen, om te spreken. En eigenlijk heel dat dorp, bijvoorbeeld heel de hoofdlaan, de promenade, een kilometer lang, daar zijn de meeste gebouwen, de bakkerijen, de pizzeria's, de cafés, noem het, die zijn overgenomen tijdelijk door tijdelijke kantoren van IBM, van Deloitte, de Poolse regering. Iedereen die investeringen wil aantrekken, die over business wil praten. Dus eigenlijk wordt dat dorp één grote conferentie voor een week lang.
Lekker druk daar in Davos. Bart, wat is België eigenlijk van plan op het Economisch Forum?
Wel, België stuurt traditioneel een vrij grote delegatie. De koning en de koningin zijn er opnieuw. Premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier Petra de Sutter ook. En traditiegetrouw ook de Vlaamse minister-president Jan Bon. Iedereen heeft een beetje zijn eigen agenda. De Vlaamse minister-president gebruikt Davos alle jaren om investeringen in Vlaanderen te promoten, te bekijken, te bespreken. Dat is ook dit jaar opnieuw het geval. De premier houdt dinsdag een event waar het thema opnieuw ook het gevaar van die desindustrialisering is, het gevaar van een subsidierace, het gevaar dat we uit elkaar worden gespeeld in die investeringen rond klimaat en energie. Dat zijn wat België betreft een beetje de grote thema's.
2.
En wat die buitenlandse investeringen in Vlaanderen betreft, Bart, daar kunnen we eigenlijk nu al het een en ander over onthullen, want er zijn cijfers over en die ben jij bij Jan Bon al te weten gekomen. Vertel eens, Bart.
Wel, vorig jaar, 2022, bleek een absoluut recordjaar voor de buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Dus het ging in totaal om 5,7 miljard euro. En de ironie is dat eigenlijk gebeurd is omdat er een paar crisissen zijn die moeten bestreden worden. Dus dat blijkt dat die ook kansen hebben geboden. Er was de coronacrisis met de immense investering van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer in Puurs, 1,2 miljard. Ja. Er waren nog investeringen bij Sanofi onder meer. En ook klimaat en energie. Er waren grote investeringen die zijn aangekondigd in de Antwerpse haven rond waterstof. En ook rond windturbines bijvoorbeeld. En je ziet dus dat ook als het moeilijk gaat, dat daar plots toch kansen kunnen in schuilen. Je zag dat eigenlijk ook al een jaar eerder, in 2021. Daar waren de exportproblemen na de Brexit zo groot dat vrij veel Britse bedrijven gewoon besloten hebben om te investeren in Vlaanderen en hier ook een dochterbedrijf te starten. En raar genoeg heeft die Brexit toen ook tot een kleine investeringsgolf hier geleid. Nu is hetzelfde gebeurd met corona en de klimaattransitie.
Record dus van investeringen vanuit het buitenland in Vlaanderen. Hoe zit dat met jobs, Bart? Want ja, dat is toch ook belangrijk dan? Hè?
Wel, dat levert ook jobs op. 6500 jobs zijn verbonden met die investeringen die zijn aangekondigd. Mm-hmm. Ook dat is een recordcijfer, dus ook dat is goed nieuws. En de helft ongeveer komt daar van Amerikaanse bedrijven.
3.
Later vandaag publiceert statistiekbureau Stadbel ook het inflatiecijfer voor de maand december. In november stond dat nog op 10,5%. Inflatie was toen voor het eerst sinds lang een daling. Misschien was dat ook wel zo in december. Wat denk je, Bart? Zal de inflatie gedaald zijn in december? En zal ze in de loop van dit jaar nog verder dalen?
Dat is toch de verwachting. Dat is ook wat het planbureau verwacht. En de reden daarvoor is dat de energieprijzen beetje bij beetje aan het dalen zijn. Ze zijn nog steeds niet laag, maar ze zijn wel beetje bij beetje minder hoog. Inflatie komt van ongeveer een piek van 12%. Dat zou nu richting 10% gaan. Dus we zijn daar zeker nog niet uit de problemen. En de grote vraag wordt een beetje, wat wordt de inflatie als je de energie eruit laat? Het grote gevaar is dat een loonprijsspiraal op gang is gekomen, waarbij bedrijven hun prijzen moeten verhogen, omdat ze anders de loonkosten niet kunnen betalen, daardoor de inflatie opnieuw aansturen, waardoor de lonen weer moeten meestijgen. En op den duur werkt dat bijzonder ontwrichtend. Dus de vraag wordt een beetje, krijgen we daar verdere tekenen van dat ook de inflatie zonder de energieproducten blijft stijgen.
4.
Ik ben in Beijing.
President Xi is dat die zijn landgenoten in China een gelukkig nieuwjaar wenst. Morgen publiceert China als een van de eerste landen van de wereld cijfers over de economische groei in het vierde kwartaal van 2022. Die cijfers, Bart, gaan ons veel vertellen, want ja, wat staat er op het spel?
Wel, die zal ons duidelijk maken in welke mate de Chinese economie toch is stilgevallen door die COVID-uitbraak. Het probleem van de Chinese economie tot het grootste deel van vorig jaar was dat zij vastzaten in hun zelfgekozen zero-COVID-beleid, waar alles op slot was. Ze hebben de deuren dan uiteindelijk toch opengezet en in plaats van zero-COVID hebben ze nu COVID gekregen. Dat opnieuw vrij ontwrichtend was en de groei veel lager heeft geduwd dan ze zelf wilden. Er wordt verwacht dat er een groei van rond de 2,7% komt in China. Dus verre van de hoge niveaus die we kennen. En zeker ook veel te weinig volgens de Chinese overheid om een beetje sociale stabiliteit af te kopen. Dus het wordt een beetje uitkijken of er ook indicaties zijn die leren in welke mate die pandemie economisch onder controle komt en die Chinese economie toch onder stoom kan komen.
Inderdaad, belangrijk voor China. Daar ook in Davos, Bart, neem ik aan, China, ja, een belangrijk gespreksonderwerp. Hè?
Ja, de Chinese vicepremier is hier deze week. Die spreekt overmorgen. En wat de Chinese economie doet, dat doet er ook toe voor ons natuurlijk. Een van de redenen waarom de energieprijzen de voorbije maanden iets wat gedaald zijn, is net omdat die Chinese economie zo traag draait en er daar vrij weinig behoefte is aan energie. Ze zijn een zeer grote energieimporteur. Dus van zodra die Chinese economie weer hard begint te draaien, dreigt dat ook een impact te hebben op energie die opnieuw voelbaar zal zijn tot hier bij ons.
Dan blikken we vooruit op belangrijk bedrijfsnieuws dat eraan zit te komen deze week. Te beginnen met telecomoperator Proximus. Die houdt straks zijn eerste beleggersdag in 3 jaar. Waarom is dat belangrijk, Bart? Wat kunnen we daarvan verwachten?
Wel, de vorige was 3 jaar geleden en toen hebben ze aangekondigd dat het dividend zou verlaagd worden. En Proximus zit eigenlijk nog altijd een beetje gevangen tussen twee uitdagingen. Enerzijds is er die traditie van dat hoge dividend. Maar anderzijds zijn er immense bedragen nodig om te investeren in glasvezel. En Proximus wordt een beetje gedwongen voor dat laatste te kiezen. En er wordt dus verwacht dat straks zal aangekondigd worden dat dat dividend opnieuw zal dalen. Als je de koers bekijkt van de laatste weken, dan is die verwachting alvast ingecalculeerd in de koersen.
Oké, dan springen we wat verder naar donderdag. Dan publiceert de bekende Belgische holding Sofina haar aandeelhoudersbrief. Wat voor interessant zal daarin staan, Bart?
Wel, je weet dat Sofina een beurslieveling was, jarenlang, maar vorig jaar toch een stevige knauw heeft gekregen. En ik vind het daar toch uitkijken of zij dat vertrouwen zullen kunnen herstellen. Dus die nieuwjaarsbrief, daar lichten ze normaal gezien een tipje van de sluier op. Maken ze een beetje duidelijk in welke mate de intrinsieke waarde van de investeringen die ze aanhouden, of die gezakt is of niet. Dus het is toch een belangrijk moment om te zien of Sofina erin slaagt het beleggersvertrouwen te herstellen of niet.
En dan nog donderdag komen er jaarcijfers van het grootste streamingplatform ter wereld, Netflix. Het is het eerste big tech bedrijf dat zijn rapport voor heel 2022 naar buiten brengt. Wat verwacht je daarvan, Bart?
Wel, ook een interessant verhaal, omdat je ziet, ze concurreren met Disney+. Er is een kleine recessie of een nipte recessie bezig. En dan is de vraag, blijven die abonnees betalen voor Netflix? De indicaties leren toch dat allemaal vrij goed loopt voor het bedrijf. Maar donderdag te bekijken of dat inderdaad zo is. Wat ook interessant is dat Netflix aan het experimenteren is in de VS, vooral met een advertentiemodel waarbij je niet alleen abonneegeld betaalt, maar een iets goedkopere prijs kan krijgen als je ook de advertenties verdraagt. En wie weet geven ze ook een eerste indicatie of dat plan aanslaat of niet.
6.
Hulporganisatie Oxfam dan, dat stelt vandaag het jaarlijkse ongelijkheidsrapport voor, net verschenen. Hoe groot is de kloof tussen arm en rijk en wordt die wat kleiner of gewoon nog groter? Ook hier kunnen we het als een van de eerste meegeven, Bart, want jij hebt dat rapport gisteren alles kunnen bekijken. Wat staat erin?
Wel, daar staat in dat die ongelijkheid vrij groot blijft. Om een paar cijfers te geven, de 8 rijkste miljardairs ter wereld zijn even rijk als 200 miljoen Afrikaanse vrouwen. En dus je voelt, en Oxfam koppelt daar iedere keer ook de politieke conclusie aan, dat zoiets politiek ongezond is en een te grote concentratie van macht betekent. Ze bundelen die cijfers, ze steunen dat op andere studies, maar ze bundelen dat niet toevallig bij de start van het World Economic Forum. Dus ook NGO's zoals de leiders van Oxfam of van Greenpeace, die worden hier ook uitgenodigd. En zij gebruiken ook de aandacht die naar dit World Economic Forum gaat, om ook hun thema's in de agenda te zetten. En voor Oxfam is dat de toenemende ongelijkheid.
7.
We zitten nog volop in het seizoen van de nieuwjaarsrecepties bij de bedrijven, bij de overheid, maar ook bij de politieke partijen. Afgelopen weekend waren het nog die van CD&V, N-VA, Vlaams Belang en PVDA. Daar haalden de respectievelijke voorzitters hard uit naar elkaar en met uitzondering van de Christen-Democraten natuurlijk ook naar de federale Vivaldi-regering.
In de moderne vaderlandse geschiedenis is de invloed van Franstalig links allicht nooit groter geweest dan vandaag onder de regering De Croo.
De bedoeling van onze speech vandaag is eigenlijk te zeggen van er is een andere keuze mogelijk in 2024 en daarvoor moeten we gaan.
We moeten laten zien wie de baas is in dit land en dat is de staat. De eis moet van Kemp veranderen.
Het is heel belangrijk voor ons dat iedereen mee vertegenwoordigd is in de politiek ook wel en in de samenleving.
Bart De Wever, Raoul Hedebout, Ton van Grieken en Sammy Medi, we hebben ze allemaal gehoord. En ook deze week zullen nog een paar partijen de nieuwjaarskurken laten knallen met speeches van de voorzitters daar. Morgen Georges-Louis Boucher bij MR, donderdag Paul Magnet bij PS en zondag Conor Rousseau op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit. Alle drie coalitieleden zijn dat in de federale Vivaldi-regering. Waar kijk jij naar uit, Bart, in die speeches?
Wel, vooral toch naar de combinatie van MR en PS. En dat komt omdat voor mij toch de grote vraag, politieke vraag van 2023 wordt of deze federale regering nog in staat is te hervormen. Er zijn een paar dingen waar het echt wel nodig is. Pensioenen, arbeidsmarkt, fiscaliteit. En de vraag of dat lukt hangt wel in grote mate af van hoe de MR en de PS dat zien en of die elkaar ergens kunnen vinden. We weten dat Georges-Louis Boucher, de MR-voorzitter, niet aarzelt om ook de federale regering ter discussie te stellen of kritiek te uiten op het beleid. We weten ook dat Paul Magnet daar niet voor aarzelt. Dus voor mij is het een van de grote vragen van 2023. Kunnen ze elkaar nog vinden, ergens halverwege, om toch nog daadkracht aan die regering te geven voor de hervormingen die nodig zijn?
Daarmee zit de eerste de zeven van deze weken weer op. Bedankt Bart Haak voor al je inzichten vanuit Davos.
Met plezier.
We horen je deze week ook graag nog een paar keer daarvan op het World Economic Forum met je laatste updates en analyse. Voor iedereen alvast een fijne al dan niet Blue Monday en tot morgen.
Dit was de zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.